In 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 waren wij, waar de apostel Paulus uitgebreid spreekt over de Thessalonicenzen, waaraan hij het evangelie gepredikt had en die hij wat vroegtijdig had moeten verlaten. Maar hij is zich bewust dat het woord Gods dat hij gepredikt heeft in hen werkt. Want dat staat in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Het werkt in hen. Aan de andere kant maakt hij melding van het ongeloof van de Joden, niet alleen in Judea, maar ook in Thessalonica, over wie hij nogal wat negatieve uitlatingen doet. Maar in elk geval zegt hij, niet alleen willen zij het woord Gods niet geloven, maar zij zijn ook tegenstanders van de prediking van het evangelie, uiteraard onder de heidenen. Dat is vers 16. En ik dacht dat we daar gebleven waren vorige keer. Zij verhinderen ons te spreken tot de heidenen dat zij zalig mochten worden. Want u weet hoe het is. In die dagen van de apostel Paulus en van de andere apostel overigens, vinden wij dat weliswaar het evangelie gepredikt wordt aan de Joden, maar waar zij ongelovig zijn en blijven, wordt het evangelie gezonden, wordt de zaligheid gezonden, wordt het koninkrijk gezonden of gegeven aan de heidenen. Maar de Joden staan dat tegen. Staat er in 1 Thessalonicenzen 2 vers 16, dat eindigt met: en de toorn is over hen gekomen tot het einde. Die toorn die wordt menigmaal genoemd in deze brief, eigenlijk moet ik zeggen deze brieven aan de Thessalonicenzen, omdat ze zich in het bijzonder bezighouden natuurlijk toch met de toekomst, dat wil zeggen de wederkomst van Christus. Maar hoewel in de dagen van de wederkomst van Christus toorn komt of zou komen over de wereld in het algemeen en over het Joodse volk in het bijzonder, is het niettemin zo dat die toorn al gekomen is, tot op zekere hoogte althans. En daarover sprak de apostel reeds in hoofdstuk 1, het laatste vers. Vers 10, wij zouden zijn zoon, Gods zoon, uit de hemel verwachten, die ons verlost van de toekomende toorn. Maar hij doet het al, heb ik gezegd, en heeft Paulus geschreven, in de tegenwoordige tijd. Want de toorn Gods is geopenbaard over de mensheid, zoals Romeinen 1 zegt. En die toorn is over de Joden gekomen tot het einde. Gewoonlijk niet het einde van de wereld als zodanig, maar wel het einde van de tegenwoordige boze eeuw, of aion eventueel. En die toorn blijft over hen inderdaad tot de wederkomst van Christus aan toe, waarover in hoofdstuk 4 en 5 uiteraard meer. Maar onze tegenwoordige tijd of bedeling kenmerkt zich dat doordat de wereld bestaat, of zich bevindt onder de toorn van God, en voor het Joodse volk in het bijzonder geldt dat, en aan het Joodse volk in het bijzonder kan men dat ook inderdaad zien. Dat wil zeggen, via het Joodse volk wordt dat ook van Gods wegen aan ons gedemonstreerd. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Vanwege ongeloof, vanwege dat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, met dank aan Romeinen 1 vers 18 en wat er verder volgt daar. Vanaf 1 Thessalonicenzen 2 vers 17 spreekt de apostel over zijn relatie tot de Thessalonicenzen, tot de gelovigen. Hij doet dat tot in hoofdstuk 4 aan toe. Dat is tamelijk langdradig, als ik dat zeggen mag tenminste. Maar de bedoeling is natuurlijk wel dat we uit die halve bladzijde, of zelfs meer dan die halve bladzijde, een indruk krijgen van de omstandigheden van de gelovigen. En ik bedoel niet hun omstandigheden in de wereld als zodanig, maar wel hun onderlinge verhoudingen. Wat de apostel met al deze woorden uiteenzet, is in feite hoezeer de Thessalonicenzen als gelovigen met elkaar verbonden waren, deel uitmaken van één gemeenschap, en een gemeenschap die niet beperkt werd tot de plaats zelf, dat wil zeggen tot de gelovigen in Thessalonica, maar de gelovigen in het algemeen. Niet alleen in Thessalonica, maar ook in geheel Achaïe en wat er allemaal maar staat bij gelegenheid, hè. Want essentieel is dat gelovigen getrokken zijn uit de tegenwoordige wereld, daarmee ook verlost worden in de praktijk van de toorn. Dat wil zeggen, ze worden getrokken uit de duisternis, opdat de gelovigen als zodanig zouden wandelen en leven in het licht, en bovendien zouden leven geheiligd, dat wil zeggen gewijd aan de dienst van God, en daardoor ook met elkaar verbonden. En dat is waar het volgende gedeelte over gaat. Vanaf 2 vers 17 dus. Maar wij broeders van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijd, naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Woorden van deze strekking vinden we ook in andere brieven, want er blijkt dat de apostel ook tijd tekort kwam. Dat wil zeggen, hij wilde ze graag allemaal bezoeken. Eigenlijk wilde hij gewoon bij hen blijven, maar dat kon nou eenmaal niet. Maar hij zegt, ik ben van u beroofd geweest voor een kleine wijle tijd. Men lezen Handelingen. Hoofdstuk 17, daaruit blijkt hoe die gang van zaken was. Paulus heeft meer of meer moeten vluchten uit Thessalonica vanwege de verdrukking, dan wel de vervolging daar, die in gang gezet was door de Joden ter plaatse. Maar het gevolg was, zegt hij, dat jullie waren wel uit mijn oog, maar niet uit mijn hart, zoals de Nederlandse uitdrukking luidt. Dat wil zeggen, voor een kleine wijle tijd beroofd naar het aangezicht, maar niet naar het hart. Wij hebben ons benaarstigd. Dat is een van de trefwoorden. Komt hier later nog voor in deze brief. Een van de woorden die gebruikt wordt voor de activiteit, het werk, de bezigheid van de gelovigen. Zij benaarstigen zich. Dat is een woord dat samenhangt met het begrip leidzaamheid. Het wil zeggen, wel degelijk grote activiteit. En wel met het gehele hart. We hebben ons te overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Paulus was nog niet toe aan een afscheid van de Thessalonicenzen, maar moest helaas vertrekken. En daarom te meer had hij zich benaastigd om hen opnieuw te bezoeken. Maar dat is hem niet gelukt, staat er. Vers 18. Daarom hebben wij tot u willen komen. En daarna zegt hij, nou ja, wij. In ieder geval ik. Immers ik, Paulus. Hij spreekt voor zichzelf in tweede instantie. Eenmaal en andermaal. Of dat echt één en twee keer is, dat weet ik niet. Het kan ook betekenen enige malen. Bij herhaling. Maar hij zegt, maar de Heer heeft het anders geleid. Oh nee, dat staat er niet. Er staat, maar de Satanas heeft ons belet. Tot vandaag vraag ik mij af hoe hij dat wist. Dat het de Satan was en niet de Heer. En daarna weet ik ook geen antwoord op dit soort vragen in verband met onze levens en ook mijn eigen leven. Of het nou de Satan is die ons belet, of dat het de Heer is die het anders geregeld heeft. Ik weet dat nooit. En ik denk ook dat we daar de mond niet al te vol over moeten hebben, over dat soort dingen. Eenmaal zullen wij het begrijpen, zingen we dan, bij de Heer namelijk. En daarvoor weten wij het niet. En soms denk ik, dat is maar goed ook trouwens. Want hoe dan ook, het Bijbelse standpunt is niet dat onze weg bepaald wordt van hoger hand. Het Bijbelse standpunt is dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Hetgeen of onzin is, of het betekent dat God de kwade dingen, de slechte dingen, de verkeerde dingen, de foute dingen, de satanische dingen, doet medewerken ten goede. Want dat God de goede dingen doet medewerken ten goede, Ja, dat is wartaal dus, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Dat, dat betekent namelijk niks, zo'n zin. En als hij de kwade dingen doet medewerken ten goede, wil dus zeggen dat hij die kwade dingen niet zelf geregeld heeft, maar ze ook niet heeft voorkomen. En dat betekent dus dat wij zelf de verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen levens. En dat is bijbels uiteraard. Want u weet hoe dat is, hè? Wij zijn kinderen van God. Wij worden opgevoed. Dat is het nette woord, en dat gebruik ik het liefst. Gekastijd heet het in de Bijbel, getuchtig. Maar wij worden opgevoed tot zoonschap. Dat wil zeggen, wij moeten als kinderen Gods leren verantwoordelijkheid te dragen. En naarmate wij dat doen, zijn wij volwassenen. Dat is erg kort gezegd, maar dat is de essentie van het verhaal. Wij zouden onze eigen beslissingen nemen. Op basis van wat wij geleerd hebben. Het zij leerstellig, het zij in de praktijk. En hoe het dan verder gaat? Nou ja, de Satan zal ons bij gelegenheid wel wat verhinderen. De Heer waarschijnlijk ook. Maar in het algemeen neemt dat niet weg wat regel 1 is. Regel 1 is dat wij de verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen levens. En daar gaat van alles in mis. Maar het blijft bij Romeinen dat zegt, God doet alle dingen medewerken ten goede. Dat wil zeggen, voor degene die hem dienen. Nou, er staat liefhebben, maar met opzet zeg ik dienen, want dat is een aardig synoniem daarvoor. En alleen dan dus, hè? Want het is niet zo dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Dan krijg je een argument voor de leer van alverzoening en dat soort dingen meer. Zo van, het komt toch allemaal zoals de Heer het zelf bepaald heeft. Dat is een misverstand. Daarom hebben wij tot u willen komen. Ik, Paulus in elk geval. Eenmaal en andermaal. Maar de tegenstander, want Satanas is Hebreeuws voor tegenstander. En u weet wie dat is, hè? En ik wijs er maar op dat je het woord Satanas dus niet met een hoofdletter moet schrijven, maar met een kleine letter, liefst met hele kleine letters, want je moet hem niet al te veel eer geven. Maar niettemin heeft hij het een en ander belet, staat er. En daarom is Paulus nog niet geweest. Waarna hij eerst zegt waarom hij tot hen had willen komen, dat had hij al gezegd, maar zeg het nu nog een keer met andere woorden in vers 19. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? Dit is lastig Nederlands, bovendien een retorische vraag. Wat de apostel zegt gewoon is dat deze Thessalonicenzen, dan wel de gemeente te Thessalonica, zijn hoop, zijn blijdschap, zijn kroon is. Daar hoef je niks moeilijks achter te zoeken, want wij kennen de uitdrukking ook in het Nederlands. Hij beschouwt die gelovigen daar als de bekroning van zijn arbeid daar. Als resultaat van zijn arbeid. En waarschijnlijk zit er ook aan vast, maar ik zeg dat iets terughoudender, dat hij verwacht daarvoor loon te zullen ontvangen in de toekomst. Maar het ligt er niet al te dik bovenop. Maar het is ongetwijfeld wel zo. Maar het is het resultaat van zijn arbeid. Dat is ook naar de mens, niet alleen naar de wedergeboren mens, maar dat is ook naar de natuurlijke mens een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Het is het resultaat van zijn arbeid. Hij voelt er zich mee verbonden. Hij zou graag in hun midden verkeren. Logischerwijze. Maar ja, zo zijn er nog wat plaatsen. Dus het wordt toch wat moeilijk voor hem. En dat zegt hij ook, hè. En de uitdrukking, zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst. Het betekent natuurlijk dat die gelovigen niet alleen de bekroning zijn van Paulus' arbeid, maar ook van die van de Heer Jezus Christus uiteraard. En dat zal ook blijken in zijn toekomst. En niet alleen verwacht Paulus een kroon te ontvangen, ook tamelijk letterlijk bedoel ik, zoals in andere plaatsen schrijft, met name 2 Timotheus 4. Maar ook de Heer Jezus zelf zou loon ontvangen voor zijn arbeid en benadering in de hele gemeente. Ook die in Thessalonica dus, maar de hele gemeente is zijn loon, zijn kroon. En die zal geopenbaard worden in zijn toekomst. Begrijp je me goed? Paulus en de Heer Jezus Christus, beiden zien uit naar die toekomst. Het is daarom ook Paulus' hoop, zoals hij zegt aan het begin van vers 19. Hè? Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Anders dan jullie, die gemeente in Thessalonica. Maar het geldt net zo goed voor de Heer Jezus. Het woord Christus staat er trouwens niet in dit vers. Maar die geef ik alleen door voor de statistiek. Hè? Het is hier abusievelijk vermeld. Maakt mij verder geen verschil hoor. Maar het is ongetwijfeld zo dat Jezus beloond zal worden. Een erfdeel zal ontvangen en dat erfdeel is de gemeente. Zo staat het bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 1. Nou ja, en al in Jesaja, maar daar ga ik nou verder niet op in. We vinden hier trouwens ook in vers 19 van hoofdstuk 2 de introductie van het woord toekomst. Ik heb geen idee hoe dat vertaald wordt in andere, gewoonlijk recentere Bijbelvertalingen. Wel weet ik dat het woord toekomst in de Statenvertaling de vertaling is van het Griekse parousia. En aan dat woord valt niks uit te leggen. Parousia. Parousia is ons woord presentie. Parousia, presentie. Het betekent aanwezigheid. U weet wel. Op het appel, er wordt je naam afgeroepen en dan roep je present. Of hier. Present, dat is de nettere variant. Dan ben je aanwezig. Dat is wat het woord betekent, het is de enige echte betekenis. Ik moet alleen toegeven dat het woord toekomst toch een redelijk goede vertaling is. Hè? Ook het woord komst, in elk geval het woord komst, heeft in de praktijk een min of meer dubbele betekenis. Nou, het is wat breed. Wij gebruiken het woord voor iemands aankomst. Zijn arriveren. Gek, dan hebben we ineens geen goed Nederlands woord meer. Arriveren. Maar ook voor iemands verblijf. Ik zeg altijd gekscherend, wanneer komt je schoonmoeder? En dan bedoel ik niet wanneer ze aankomt, hoe laat met de trein of zo. Maar ik bedoel, hoe lang blijft ze? Wanneer komt ze? De hele volgende maand. Dat zou toch kunnen misschien. Maar iemands komst hoeft niet zijn arriveren te zijn, maar het kan ook zijn zijn aanwezigheid. Dat is het hele verhaal eigenlijk. Hè? En toe, ja, dan is het niet daar, maar hier. Hè? Het komt hier toe. Toekomst, aanwezigheid. Je moet er gewoon leren wat het woord ook in het Nederlands zou betekenen of betekend hebben. Toekomst in de Statenvertaling betekent aanwezigheid. En niet maar wederkomst. Bovendien, dat staat er ook niet. Er is trouwens een misverstand uit ontstaan. Nou ja, er zijn uit nog meer dingen bij elkaar. Het idee namelijk dat de zogenoemde wederkomst van Christus, want daarover wordt toch feitelijk gesproken, dat de wederkomst van Christus een kwestie is van één moment. Of hooguit van één dag. Dat laatste komt door het idee dat de wederkomst van Christus zal plaatsvinden op de jongste dag. Hetgeen de meest verbreide opvatting is uiteraard in het christendom. Voor zover men überhaupt nog gelooft in de wederkomst van Christus uiteraard. Hè? Dat weet ik toch, hè? Maar de wederkomst van Christus is niet maar een gebeurtenis van één dag. Nou ja, de Heer zelf zal nederdalen. Dat is hoofdstuk 4. Maar zijn wederkomst als zodanig is zijn aanwezigheid, zijn toekomst, zijn parousia. En betreft dus niet maar één gelegenheid, maar betreft een hele periode. Het probleem is dat als wij spreken over de wederkomst van Christus, dan zeggen we, nou ja, hij komt op de Olijfberg voor Israël. Hij komt op de troon zijner heerlijkheid voor alle volkeren. En dat is zeker niet hetzelfde moment. En sommigen zijn ook nog geneigd om de opname van de gemeente de wederkomst van Christus te maken. En dan hebben we er al drie. En degenen die het niet willen horen zeggen, nou ja, die lui die zijn helemaal gek. Die praten over drie of op zijn minst twee wederkomsten van Christus. In de Bijbel kent er toch maar één. Dat laatste, dat bewijzen ze ook niet hoor, overigens. Daar hebben ze ook geen schriftplaatsen voor. Maar het hele punt is natuurlijk dat deze gebeurtenissen die ik zo in de gauwigheid even noemde, die maken allemaal deel uit van de toekomst van de Heer Jezus Christus. Zijn aanwezigheid. Maakt deel uit ook van de voorbereiding daarop, want strikt genomen, de opname van de gemeente is niet de wederkomst van Christus. Hè. Maar het maakt er wel deel van uit in de zin van, het hoort erbij, in de zin van, het is voorbereiding daartoe. Dat kan niet anders, maar we zullen het erover hebben naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zou namelijk komen, nederdalen, want dat is het woord dat er staat, met zijn gemeente. En dus staat er, moet die gemeente hem dus tegemoet gaan. En dat staat er ook in 1 Thessalonicenzen 4, vers 17. Maar de opname van de gemeente als zodanig gaat dus strikt genomen aan de aanwezigheid, aan de parousia van de Heer Jezus Christus vooraf. Maar dat even terzijde. Maar het woord toekomst, dat moet u dus leren. Toekomst is parousia en parousia is presentie, aanwezigheid. Dat spreekt over de dagen in de toekomst waarin de Heer zijn opwachting zal maken op aarde en zich met aardse zaken ook zal bezighouden. In het bijzonder ook als de zoon des mensen en als de zoon van David. Dat wil zeggen, als die man hier op aarde, die ooit geboren werd in Bethlehem, die uit Nazareth schijnt te komen vervolgens omdat hij daar gewoond heeft, althans in die omgeving in Galilea, en die wij kennen als de man ook met de littekens in zijn handen, et cetera, et cetera. De mens. Want hij zal op aarde zijn troon hebben. Nou ja, een troon hebben, maar in ieder geval, het is zijn troon. In Jeruzalem, niet alleen over Israël, maar over alle volken. En dat heet zijn aanwezigheid. Strikt genomen duurt hij dus nog langer dan 1000 jaar feitelijk. Vanaf zijn eerste verschijnen aan het eind van de 70ste week van Daniël tot aan de jongste dag aan toe. Zijn aanwezigheid. Zo goed als onze dagen zijn afwezigheid zijn. En daaraan vooraf gingen weer de dagen zijns vleeses. Dat wil zeggen vanaf zijn geboorte in Bethlehem tot aan zijn dood en opstanding aan toe. Dat was ook zijn aanwezigheid. We noemen dat zijn eerste komst. Leuk, hè? Zijn eerste komst. Hoe lang duurde zijn eerste komst? En niet zeggen eerste en tweede kerstdag of zoiets, hè? Hoe lang duurde zijn eerste komst? Nou, enige decennia. Toch? Hoe lang duurt zijn tweede komst? Nou, minstens enige decennia, maar ik denk altijd dat die 1000 jaren waarin Satan gebonden is en het koninkrijk van Christus op aarde is gevestigd, dat die daar deel van uitmaken. Dat maakt verder voor uw verstaan van de Bijbel niks meer uit, heb ik gezien. Dus laat het verder maar zitten. Maar het woord betekent nou eenmaal aanwezigheid, dan hebt u dat, hè. Het woord wordt trouwens ook gebruikt voor de aanwezigheid van Paulus in Filippi bijvoorbeeld. Want in de brief aan de Filippenzen wordt het genoemd. Hè? Maar het is hetzelfde woord, alleen dan vertaalt men het ineens niet meer met toekomst. Dus ik heb er toch zo mijn twijfels over. Maar u moet dat gewoon leren. Voor de statistiek. Parousia, toekomst, komt 7 maal voor in deze beide korte Thessalonicense brieven. Waaruit u mag afleiden dat het dus een van de thema's is op zijn minst van deze brieven. En dat is ook zo. Ze gaan over de toekomst des Heren. Ik leen de uitdrukking even uit hoofdstuk 4 vers 15. Maar ik ga u die schriftplaatsen niet noemen, want u komt ze vanzelf tegen onderweg. Maar onthoud dat. Het zijn er 7 en dit was de eerste. En in die dagen van de toekomst van onze Heer Jezus Christus verwacht dus de Heer Jezus zelf zijn kroon, de beloning op zijn arbeid. En ook Paulus verwacht dat. En dat is wat je in elk geval in dit vers moet lezen. En ik zeg het nu, want anders dan kom je in het vervolg van die brief wel op die gedachte en dan moet je weer terug naar dit vers. Want waar het over gaat, is dat wij als gelovigen aan elkaar verbonden zijn, een gemeenschap vormen, heet zoiets, en dat wij voor dat leven in die ene gemeenschap van gelovigen loon zullen ontvangen. Dat is de gedachte uit deze brief en ook uit de volgende trouwens. Nou ja, dat lees je wel vaker, maar het gaat erom dat dat de essentie van de brief is. En daarom wordt het tamelijk uitgebreid, zij het dan toch redelijk oppervlakkig, maar er wordt tamelijk uitgebreid ingegaan op die gemeenschap, want voor dat leven al in dat geheel, voor het feit dat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid als leden van dat ene lichaam en elkaar tot hand en voet zouden zijn en al dat soort dingen meer. Daarvoor zullen wij loon ontvangen en dat is dus in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. In de dagen van zijn wederkomst. Hoe dat gaat, dat wordt hier later wel degelijk gedetailleerd verteld in 1 Thessalonicense 4... en daarna ook in 2 Thessalonicense 2. En daarna zijn er natuurlijk nog andere schriftplaatsen die daarover spreken. Zoals 1 Korinthe 3 en 2 Korinthe 5 voor degenen die dat na willen zoeken. Maar het gaat om deze fundamentele gedachte. Kroon, hoop, jazeker, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Het geldt voor hem en het geldt voor ons. En dan vers 20, heel concreet. Want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Gij zijt onze kroon des roems. En niet alleen van ons, immers ik Paulus, maar ook van de Heer Jezus Christus zelf uiteraard. De gemeente die zijn erfdeel is. Kortom, de gemeente, het erfdeel des Heren. Ik noemde net uit het hoofd Efeze 1, maar ik zou er ook bij moeten noemen 1 Petrus 5. Hè? De gemeente als erfdeel. En dus loon des Heren. Nou goed, hoofdstuk 3, vers 1 gaat naadloos verder. Dat merkt u ook, want er staat niet een nieuwe kop boven of zoiets. Wordt niet beschouwd als nieuwe pericoop. Er staat daarom, niet langer kunnen de verdragen, dit verlangen naar de Thessalonicense, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden. Zo hoor je nog eens wat, hè. Want in Handelingen 17 was het, komt de apostel Paulus moederziel alleen, heette zoiets, terecht in Athene. En dat is ook van ouds een tamelijk grote plaats. En de man reisde nooit alleen. Hoe kwam hij nou in vredesnaam helemaal alleen in Athene terecht? Want Silas en Timotheus bleven achter te Berea staat er. In Handelingen 17, vers 14. En toen kwam Paulus alleen in Athene terecht. Maar het punt is dat blijkbaar de apostel Paulus Timotheus had achtergelaten. Over Silas hebben we het dan niet. Maar in ieder geval Timotheus had achtergelaten, opdat hij van Berea alsnog zou terugreizen naar Thessalonica, waar men eerder het evangelie gepredikt had, gewoon om contact te houden met de Thessalonicenzen. Paulus vond dat nuttiger dan dat hij Timotheus meenam naar Athene. En dat staat er ook, hè, in 1 Thessalonicenzen 3, vers 2. We hebben gezonden Timotheus, zelf kon hij blijkbaar niet, of was het onverstandig om te gaan, of wat dan ook maar. Maar hij heeft Timotheus gezonden. Onze broeder. Ja, dat het een gelovige was, Timotheus, dat weten wij wel. De vraag is, waarom wordt hij genoemd onze broeder? Staat erachter, hoor. Want broeder kan natuurlijk een tamelijk neutrale term zijn. Maar eigenlijk betekent het zoveel als mede-erfgenaam. U weet wel, een zoon is een erfgenaam en een broeder is per definitie een mede-erfgenaam. En mede-erfgenaam kan alleen maar weer als hij is mede-arbeider in het evangelie van Christus. En dat staat er dus achter en zo leren wij zo'n woord weer kennen. Hè? We hebben gezonden Timotheus, onze broeder, dienaar van God, uiteraard, net als Paulus zelf, en onze mede-arbeider in het evangelie van Christus. En Paulus zelf kon niet, blijkbaar, en liet Timotheus achter en gaf hem opdracht. Dat staat er allemaal bij in Handelingen 17. Gaf hem opdracht om de Thessalonicenzen alsnog te bezoeken. Om u te versterken en u te vermanen. Je proeft meteen uit de uitdrukking te versterken en te vermanen, dat vermanen hetzelfde betekent als versterken. Want de Bijbel verklaart zichzelf, hoor. Ook de woorden, wis en waarachtig wel, ook taalgebruik enzovoort. Versterken is vermanen en vermanen is versterken. Ik heb het er al eerder over gehad, wat vertaald is met vermanen is meestal parakaleo. Men zou het eigenlijk consequent vertalen of consistent of concordant vertalen met vertroosten als het even kan. Maar het verandert aan betekenis niet. Dat wil zeggen, het heeft de betekenis van versterken, bekrachtigen, ondersteunen, helpen, of wat voor woorden er nog maar meer voor zijn. Timotheus zou dat doen. Om u te versterken en u te vermanen van, met betrekking tot, dat betekent het eigenlijk, betreffende, met betrekking tot uw geloof. Dat van, dat is voor ons na 350 jaar tamelijk onduidelijk. Hyper staat er. Hyper, weet u wel. Betekent met betrekking tot. Ze zouden versterkt worden in het geloof. Dat is ook zoiets, hè. Gelovigen zijn gelovigen. Maar als ze sterk geloof hebben, dat is nog maar de vraag, hè. En dat geloof moet versterkt worden. Niet alleen in de zin van dat dingen vanzelfsprekender worden, dat men ze gelooft omdat ze nou eenmaal in de Bijbel staan. Maar versterking in het geloof kan ook natuurlijk inhouden verbreding van het geloof. Hè. Dat wil zeggen dat men meer van het woord van God leert verstaan en accepteren en daaruit leven enzovoorts. Het moet een vanzelfsprekende zaak zijn. Het moet ons eigen worden enzovoorts. En dat leert men, dat gaat leerstellig natuurlijk, maar ook vooral gaat dat in de praktijk. En daar heeft men dikwijls hulp bij nodig. Zo is het. Ik ken mensen die denken dat als ze altijd maar in hun kamertje zitten met een bijbeltje en een concordantie en een computer tegenwoordig uiteraard, dat de Heer daardoor zijn werk wel zal doen. Te vinden dat de Heer met dat gereedschap maar genoegen moet nemen. Daar komt het eigenlijk op neer. In de praktijk is dat niet zo, hoor. Waar het over gaat is namelijk dat wij dat woord leren begrijpen, maar niet als theorie, maar dat we het leren toepassen ook in de praktijk van ons dagelijks leven. En dat laatste hoort er dus wel degelijk bij. Het is een vloek, vind ik persoonlijk, dat men in de loop der tijd, en dat is al even terug langzamerhand, onderscheid is gaan maken tussen theorie en praktijk. In de eerste plaats, als er onderscheid is tussen theorie en praktijk, dan is er sprake van krankzinnigheid. Dus toch of niet? Als dat verschillend zou zijn. En als er twee dingen zou zijn die men los van elkaar kan praktiseren, ja, dan is er iets niet goed. Dan verdeel je de mens in twee stukken. En als je de mens in twee stukken verdeelt, is hij gewoonlijk dood. Tenminste, dat heb ik in militaire dienst heb ik dat geleerd. Een van de eerste dingen die je daar leerde. Hè? Hoe weet je of iemand dood is? Nou, als het hoofd gescheiden is van de romp, dan is iemand dood. Dan wist je het zeker. Hè? En het hoofd is de theorie en de lichaamdeel is de praktijk. Als je die twee dingen van elkaar scheidt, dat is leven wel eruit, hoor. En dat is bij kinderen gods net zo goed het geval. Hè? Het is één en hetzelfde ding. En men heeft voor de praktijk van het leven inderdaad voorbeelden, begeleiding, ook onderwijs nodig. Niet alleen maar leerstellig, maar Dingen zouden ook geconcretiseerd worden in de wandel van de gelovigen. En dat is waar de brief dus inderdaad over spreekt. Want wij krijgen geen loon voor onze theoretische kennis van de Bijbel, hoor. Vergis u maar niet. Dat kun je rustig vergeten. Het gaat niet over het weten, het gaat over het kennen. Het gaat over het deel hebben in de praktijk van het leven aan Bijbelse waarheid. Het gaat erom of ze ons eigen geworden zijn. Deel uitmaken van ons wezen en dus van onze wandel. En ons praktische denken ook en reageren gewoon in het dagelijks leven. Dat is kennen, dat is deel hebben aan en dat is ook wandelen in gemeenschap met, uiteraard. En dat is wat hier besproken wordt, hè. Om u te versterken, u te vermanen met betrekking tot uw geloof en dus uw vertrouwen op God, maar meer specifiek op het woord van God, want geloof is in de eerste plaats geloof in woord, in wat gesproken is, wat tot ons gekomen is. In tweede instantie, het woord spreekt over Christus, dus inderdaad, het is in de praktijk geloof in Christus. Die twee dingen, die staan uiteraard niet los van elkaar. En dat is nodig, die versterking en die vermaning. Bijvoorbeeld, opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen. Dat wil zeggen, opdat men standvastig zou blijven. Opdat men zich niet van zijn stuk, wat het ook wezen mogen, zou laten brengen. Maar inderdaad standvastig en onwankelbaar zou zijn en altijd overvloedig in het werk des Heren. Met genoegen citeerde ik deze uitspraak uit het laatste vers van 1 Korinthe 15. En dat is een van die hoofdstukken die ook spreekt over de opname van de gemeente en daarmee over de toekomst van Christus. Het doel van deze vermaning door Timotheus namens Paulus was vers 3 van hoofdstuk 3, opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn om verdrukt te worden. Dat gaat uiteraard niet over de grote verdrukking. Term uit, min of meer uit Daniël 12 vers 1 en daarna uit Matthäus 24. Maar het gaat over verdrukkingen in het algemeen. Wij zouden als gelovigen verdrukt worden, dan wel vervolgd worden in de wereld die immers de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Een wereld bovendien waarin wij niet thuis horen. Waarin wij als allochtonen, om zo te zeggen, enigszins verdwaald zijn vooralsnog. En verdrukkingen waar ook de normale omstandigheden de eeuwen door van de gelovigen in het algemeen. Dat wisten zij, de Thessalonicenzen. Dat is kennelijk een van de eerste dingen die een gelovige moet leren. Want zo lang is Paulus nou ook weer niet in Thessalonica geweest. Maar hij zegt, gij weet zelven dat wij hiertoe gesteld zijn. En begrijp je me goed, wij zijn niet gesteld tot toorn. Daarvan worden wij verlost, maar dat lazen we in hoofdstuk 1. En dat zullen we ooit nog lezen in 1 Thessalonicenzen 5, vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, in de zin van oordeel. Maar verdrukking is de normale omstandigheid van de gelovigen in de wereld. De Heer zei tot zijn discipelen, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En verbaas je daar maar niet over, dat is normaal. Maar daartoe moet men versterkt worden in het geloof, opdat men in die verdrukkingen zou stand kunnen houden. Vers 4, want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u, we hebben het aangekondigd, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het. Ze hebben het ondervonden, Paulus ook. En daarna neemt hij de draad weer op. Daarom ook niet langer kunnende verdragen, deze begeerte, maar dat is dezelfde zin als in vers 1, uiteraard, heb ik gezonden, dat wil zeggen, heb ik Timotheus gezonden, uit vers 2, om uw geloof te verstaan. Dat wil zeggen om zich op de hoogte te stellen van uw geloof. Te begrijpen hoe het ermee staat. Met die gelovigen in Thessalonica uiteraard. En om te zien bovendien of deze Thessalonicenzen wel staande bleven in het geloof. Dat staat er ook, hè. Ik heb Timotheus gezonden om uw geloof te verstaan. Of niet misschien de verzoeker. Dat is dezelfde als de Satanas uit 2 vers 18, uiteraard. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Dat zou kunnen, eventueel. Over ijdele arbeid, tevergeefse arbeid, spreekt de apostel ook in andere plaatsen. Het zijn schriftplaatsen die gebruikt worden ter onderbouwing van wat officieel heet de leer van de afval der heiligen. Dat is een leer die zegt dat als je als gelovige niet goed genoeg je best doet, dan raak je je eeuwig leven weer kwijt. Want dat kan, hè. Die Thessalonicenzen waren gelovigen, maar als er niet dienovereenkomstig gewandeld wordt, dan heeft Paulus te vergeefs gearbeid. Dan is zijn arbeid ijdel geweest, enzovoort. Ik moet u zeggen dat dat een misverstand is, want in de eerste plaats, een gelovige wordt wedergeboren. Dat wil zeggen, ontvangt van Gods wegen eeuwig leven. Eeuwig leven, het eeuwig leven, niet maar omdat het altijd duurt, want daar heb je op zich weinig aan. Het heet zo omdat je het niet kunt kwijtraken. Eeuwig leven is een term die staat tegenover vergankelijk leven. En vergankelijk leven is niet maar leven dat ophoudt, maar het is leven dat je kwijtraakt. Dat is het idee. Een eeuwig leven raak je dus niet meer kwijt. Daarom heet het zo. Dat in de eerste plaats. Als je één keer wedergeboren bent, kun je dat nooit ongedaan maken. Dat is nieuw leven tot stand gebracht, om zo te zeggen. In dat leven is onbeperkt. Je kunt het dus niet meer kwijtraken. Je kunt het niet ongedaan maken. Anders zou eeuwig leven sterfelijk zijn, net als het natuurlijke leven. Dat schiet niet echt op natuurlijk, hè. Maar men zou begrijpen dat dit soort uitdrukkingen, dat onze arbeid ijdel zou wezen of te vergeefs zou zijn, dat die maar niet uitgaan van het populaire, eenvoudige en nogal naïeve oud-evangelische ideaal dat als een mens nou maar één keer tot geloof komt, dan is dat het einde van de rit. Dat is het doel namelijk, denkt men soms. Ten onrechte. Want het gaat er maar niet om dat een mens wedergeboren wordt, al zijn er mensen die daar genoegen mee nemen. Het gaat erom dat een mens alsnog niet maar vruchtbaar dan wel nuttig gemaakt zou worden, maar dat hij ook vrucht zou dragen. Vruchten der bekering waardig heet dat. Dat is de Bijbelse norm. Die ligt gewoon hoger. Denkt u maar aan de gelijkenis van de zaaier. Dat is de meest bekende gelijkenis. Het is de eerste gelijkenis officieel in de Bijbel, althans in het Nieuwe Testament. De zaaier ging uit om te zaaien. En u weet hoe het was, hè. Hier en daar kwam het zaad wel op. Bijvoorbeeld op steenachtige plaatsen. Maar dan komt de zon, dan wordt het een beetje warm. En aangezien het geen diepte van aarde heeft en dus geen wortel kan maken, verdort het. Is dat een bewijs van dat je eeuwig leven kunt kwijtraken? Nee, het demonstreert dat vruchtdragen nog wat anders is dan alleen maar dat zaad opkomt. Er wordt gewoon een hogere norm gesteld. Daar moet je aan wennen. Als je daaraan gewend bent, dan heb je met dat soort schriftplaatsen ook verder geen moeilijkheden meer. Hetzelfde geldt voor dingen als de wijnstok. De ware wijnstok gaat er niet diep op in, maar in elk geval, er staat dat we takken die geen vrucht dragen, die worden afgesneden opdat de anderen meer vrucht zouden dragen. Het gaat er maar niet om dat men een tak is of zoiets van die wijnstok, maar het gaat erom dat men vrucht zou dragen. Dat is Gods norm. En als je de norm verlaagt, krijg je dus problemen met allerlei schriftplaatsen waar nou eenmaal die norm hoger ligt. De bedoeling van Paulus' arbeid was ook niet maar om zoveel mogelijk bekeerlingen te maken. Waarom zou je dan überhaupt ooit terugkeren naar een bepaalde plaats? Maar het gaat erom niet maar dat men kind van God zou worden, maar dat men zou opgroeien in het geloof. En dat is ook de strekking van al die nieuwtestamentische brieven in elk geval, die geschreven zijn aan gelovigen. Jawel, maar dan. Dan begint het leven pas, hè, daarna. En dat is waar die brieven over gaan, die geschreven zijn aan wedergeboren mensen. Opdat ze zouden versterkt worden in het geloof. En vermaand zouden worden van het geloof. Opdat ze zouden staan en stand houden en staande blijven, met de woorden uit Efeze hoofdstuk 6 enzovoorts. Dat is het doel. En als die vruchten niet gedragen worden, zal ik maar zeggen, ja, dan is die arbeid dus ijdel. En dat moet langzamerhand zo duidelijk zijn. Over ijdele arbeid lees ik inderdaad in Filippenzen hoofdstuk 2. Een paar bladzijden terug in de Bijbel. Hè. Filippenzen 2 vers 16... Waar staat in vers 15? Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Voorhoudende het woord des levens. Mij tot roem. Tegen de dag van Christus. Dat is in de wederkomst van Christus uiteraard. Dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Dat is Paulus' schrikbeeld. Dat al zijn inspanningen te vergeefs zouden zijn. Eenvoudig omdat, niet omdat er geen mensen tot geloof komen, maar omdat ze weigeren de Heer te dienen in de praktijk van hun leven. Zich onttrekken aan wat in deze brief in elk geval genoemd wordt, heiligmaking. Als u meer van die schriftplaatsen zoekt, ijdele arbeid. In hoofdstuk 2 vers 1 kwamen we het al tegen trouwens. Van 1 Thessalonicense. Want gij weet zelf, broeders, onze ingang tot u, dat die niet ijdel is geweest. Ik zal u ze verder besparen. Het volstaat ook om meteen te concluderen dat het onderwerp in 1 Korinthe 2 vers 1... hier in 3 vers 5 nog steeds hetzelfde is. Het verandert niet. Het gaat namelijk om vrucht dragen, uiteraard. En daar is de bediening van Paulus op gericht. Goed, en de verzoeker is daarop tegen. De Satanas. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Het doel van de verzoeking, van de verzoeker. Het doel van de verzoeker is niet om u een zo losbandig en liederlijk mogelijk leven te laten leiden. Het doel van de verzoeker is dat u niet gode vrucht draagt. Wat u dan wel doet, maakt de verzoeker niks uit. Met andere woorden, sommigen vervallen onder invloed van de verzoeker inderdaad tot een liederlijk leven. En er zijn er ook die een heel nuttig leven leiden in de wereld. Goede mensen die een goede plaats innemen, een verantwoordelijkheid kennen in de maatschappij als zodanig. Maar die voor God geen vrucht dragen, omdat er alleen sprake is van werken uit het vlees en uit het vleeselijk verstand enzovoorts. Dat ziet er naar de wereld heel prettig uit, maar voor God heeft het geen waarde. Dan moet ik eerlijk zeggen, als u nou toch geen vrucht wil dragen, goden, heb ik liever dat u kiest voor een nuttig leven in de samenleving dan voor een losbandig leven, eerlijk gezegd. Want dan hebben we meer last van u in de praktijk. En verspreidt u voor ons ook meer ergernis, om zo te zeggen. Maar voor God maakt het niet uit. Dus Paulus stuurt Timotheus om op de hoogte te blijven van wat er met die Thessalonicenzen aan de hand is, of het wel goed gaat, en om eventueel namens hem die Thessalonicenzen te steunen, te versterken, te vermanen enzovoorts. Vers 6 van 1 Thessalonicenzen 3. Maar als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen was, want alsnog voegde Timotheus zich vervolgens bij Paulus, en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde. Leuke goede boodschap, er staat gewoon evangelie. Maar het is een goede en een blijde en van Paulus ook verwachte boodschap, dat het goed ging bij de Thessalonicenzen. En dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u lieden, zo zijn wij gesterkt geworden enzovoorts. Want dat is wat er uiteindelijk staat. Timotheus bracht aan Paulus de goede boodschap van hun geloof en liefde. Let op die twee samen, hè. Geloof en liefde. Geloof in het woord van God en daarmee in de Heere Jezus Christus heeft als vrucht liefde. U kent allemaal Galaten 5 vers 21. De vrucht van de geest is, het is toch vers 21 of niet? 22. Maar dan zal u toch in de buurt, hè? De vrucht van de geest is liefde. En de rest noem ik meestal maar niet, omdat dat afleidingen zijn van het begrip liefde. Het zit erin, impliciet. De vrucht van de geest is liefde. En dus blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, wat het maar allemaal was, uiteindelijk matigheid. Hè? Het begrip wordt toegelicht, maar dat is vrucht van de geest. Datzelfde vind je bij bijvoorbeeld de eerste Johannesbrief. Als men kind van God is, bewijst zich dat naar buiten door de gemeenschap met de medegelovigen. Bewijst zich uit liefde tot de broeders, heet dat. Dat gaat over precies hetzelfde. Vrucht van geloof, vrucht van de geest. En Timotheus heeft die vrucht geconstateerd en daarvan verslag gedaan aan de apostel Paulus. En bovendien ook, ze hadden goede gedachtenis van Paulus en de zijnen. En waren zeer begeerig om hen te zien. Gelijk wij ook om u lieden. Laatste deel van vers 6. Waarbij maar gezegd wil zijn dat Paulus liefde had voor de Thessalonicenzen en de Thessalonicenzen liefde voor Paulus en de zijnen. Het is de uitdrukking voor de gemeenschap, onderlinge verbondenheid enzovoorts. Dat is bewijs van geestelijk leven. En daarover gaat het verder, ook in de volgende verse. Als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen is met deze berichten, vers 7, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost, zeg maar gesterkt geworden, door uw geloof. Paulus was zich bewust dat het allemaal dus niet voor niets was. Dat weliswaar aan de ene kant waren verdrukkingen en nood, maar niettemin aan de andere kant was het daar het resultaat van deze arbeid. Vers 8. Want nu leven wij, indien gij vaststaat in de Heere. En met genoegen wijs ik erop dat dit of een onduidelijke tekst is, of het bevestigt wat ik altijd zeg over het woordje nu. Namelijk, het betekent na. Het is hetzelfde woord. En in de praktijk betekent het dus iets als inmiddels. En als je hem zo leest, is het volkomen duidelijk. Want inmiddels leven wij. En gij. Indien gij vaststaat, of gewoon indien gij staat in de Heere. Inmiddels leven wij. Want u weet het hoe dat staat in Efeze 2, vers 1. Want u, daar gij dood waart, daar gij dood waart, door de misdaad en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt, u heeft hij levend gemaakt met Christus. En dus, Inmiddels leven wij. Wij waren dood, maar wij leven. Wij hebben eeuwig leven ontvangen. En dat is niet maar een theorie, hoewel het leerstellig ongetwijfeld waar is, maar kennelijk interesseert de apostel zich daar niet eens voor. Hij zegt, want nu leven wij indien gij staat in de Here. En dat laatste is een praktische aangelegenheid. Hè? Als je inderdaad staat in de Here, bewust leeft in de Here, de broeders lief hebt en verdrukkingen leidt en wat het maar wezen mag allemaal, dan kun je vaststellen, wij leven. Nou ja, in gewoon Nederlands en even wat plat en buiten de Bijbel om. Als je nou nooit eens wat overkomt, als je nooit wat doet, als je leven gewoon elke dag maar gewoon aan je voorbij gaat. Ik ken zulke mensen, die zetten 's morgens, nou in Nederland is dat wat lastig in deze tijd van het jaar, maar die zetten 's morgens hun stoel buiten de deur aan de straatkant. En gaan daarop zitten en kijken naar alles wat er voorbij komt. En zo, dat is hun leven. En s'avonds na zonsondergang gaan ze weer naar binnen. En dat is het dan. Ja, die mensen leven dus niet, hè. Volgens de dokter, theoretisch wel, maar hen overkomt niks. Er gebeurt niks in dat leven. En dan leeft men niet. Leven is namelijk een praktische uitoefening van gemeenschap. Leven is per definitie sociaal. Zal ik u nog wat geven om over te struikelen dan vanmorgen, hè? Leven is sociaal. Als men geen binding heeft met anderen, als men niet deel uitmaakt van iets anders, van met, als men niet verbonden is met andere mensen, op wat voor wijze dan ook, dan is men asociaal, maar dan leeft men niet, want er is niet sprake van gemeenschap. Dat is in de wereld zo. Maar voor ons als gelovigen geldt, wij zijn geplaatst in een gemeenschap. Wij maken daar niet alleen deel van uit, wij worden geacht dat in de praktijk ook te beleven. We nemen een positie in en dus staan, heet dat. Want nu leven wij indien gij staat in de Here. Dan leef je. En dat is niks nieuws, want ik roep dat al decennia, zal ik maar zeggen. Leven is gemeenschap en gemeenschap is beweging. Dan gebeurt er wat namelijk. En als er niks beweegt, dan leeft het ook niet. Zie? Wij leven. Goed. Vers 9. Want wat dankzegging kunnen wij golden tot vergelding wedergeven voor u? Vanwege al de blijdschap waarmee wij ons om uwentwil verblijden voor onze God. Volgt u hem, zo'n vers? Dat geloofsleven van die Thessalonicenzen is voor Paulus reden tot blijdschap. En blijdschap is reden tot dankzegging. En hij vraagt, wat kan ik er tegenover stellen? Nou ja, vers 10, dat is wat hij er tegenover kan stellen. Nacht en dag zeer overvloedelijk biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken. Want zo lees ik zo'n woord altijd, hè? Niet volmaken, volmaken. Te mogen volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Paulus is verbonden met deze Thessalonicenzen en zegt, het is mijn oprechte wens, ook naar de Heer toe, om dat goede werk dat ik aan u begonnen heb, te mogen voleindigen. Vrij naar Filippenzen 1, waar staat dat Christus zelf, dan wel God zelf, aan ons een goed werk begonnen is, dat hij zou voleindigen tot op de dag van Christus. Maar op lager niveau gelden dit soort uitspraken en gedachten natuurlijk ook voor de gelovigen in het algemeen. Het is altijd triest als je ergens aan begonnen bent en je moet het afbreken. Al denk ik dat er zijn die niet begrijpen waar ik het over heb, want ik ken ook mensen die beginnen ergens aan en houden er ook maar zomaar weer mee op. En vinden dat ook heel gewoon. Die zeggen dan, nou dan was het wel genoeg, nou moet een ander het maar weer eens doen. Of niet. Hè? Ik hoop dat u niet begrijpt waar ik het nu over heb. Ja. Maar ik persoonlijk vind het altijd treurig. Je begint ergens aan en je moet ermee ophouden door omstandigheden. Dat is erg. Want ergens mee bezig zijn is leven. En het ermee ophouden wil zeggen, het is een stukje dood. Hè? Partir, c'est mourir, zeggen de Fransen dan. Ik weet niet waar het over gaat, maar dat zeggen ze dan. Hè? Un peu, ja, un peu. Wat, leg jij het straks maar even uit dan. Nacht en dag, vers 10. Nacht en dag zeer overvloedig biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende. Bij biddende zou men ook denken aan werkende. U kent die spreuk toch? Ora et labora. Labora, kent u wel? Labor. Nee? Or. Ora, ik dacht dat het Fries was. Nou ja.
Stelt er vanaf.
Nog mooier. Ora et labora. Nou, dan hebben die Friesen dat geleerd toen die paar Friesen daar in Rome geweest zijn. Weet je niet. Nou goed, we hebben het een andere keer over. Ora et labora. Dat betekent zoveel als bid en werk. In werkelijkheid zijn dat synonieme begrippen. Niet identiek, maar ze liggen ruim over elkaar heen. Ik heb dat ook aan deze plaats wel vaker uitgelegd. Bidden, dat is etymologisch hardop spreken. Maar in de praktijk heeft het de betekenis gewoon van dienen. Tot God bidden is de uitdrukking voor een leven dat gewijd is aan de dienst van God. Gelovigen bidden. En daar herken je ze ook aan. Maar eigenlijk is dat bidden meteen een wandel in dienst van de Heer. Zo heet dat. En, dat is een stijlfiguur, dat weet ik wel. Maar niettemin, dat is misschien een soort metafoor. Doet er ook niet toe. Maar in elk geval, het woord bidden in de Bijbel heeft in hoge mate die betekenis. En dat is blijkbaar hier ook, want bidden alleen, ja, dat is niet voldoende, zoals de Latinist zei toen hij zei ora et labora. Bid en werk, die twee dingen gaan hand in hand. En dan kan men het ook nacht en dag doen. Want denk dan maar niet dat Paulus bidstonden hield die 24 uur duurden of iets dergelijks. Hoor. Het doel van het christelijk leven is niet maar dat wij tot God spreken. Sterker nog, zolang wij tot hem spreken, spreekt hij niet tot ons. Nee, moet ik het populair zeggen dan op Amerikaanse wijze? God is netjes opgevoed, die valt niemand in de rede. Dus tegen hem praten wil, kun je dat doen, maar dan houdt hij zijn mond. Dan leer je dus niks. Ik zeg altijd, je kunt beter aan de zon doen. Als je nou kiezen moest, als het nou zwart-wit was, dan koos ik voor het tegenovergestelde, hè. En daar heb ik bijbelteksten voor natuurlijk. Hè. Men zal naar hem horen. Men zal zich laten onderwijzen. Neigt uw oor tot mij, niet neigt uw mond tot mij. Nee, over de mond staat met hun lippen. Eren zij mij, maar hun hart doen zij verre van mij. Zoiets. Hè. Die begrijpt u toch hopelijk? En vandaar, bid zonder ophouden staat er. Jazeker, zonder ophouden de Heer dienen. En zich afhankelijk stellen van, want dat is de eigenlijke betekenis van de term in de praktijk. Hè. Gebed, heeft men mij eens uitgelegd, is of het nou een aanbiddend of een vragend gebed is. Welke kant het ook opgericht is. Gebed is primair en dus in de eerste plaats de erkenning van dat men aan iemand onderworpen is. Dat men iemand hoger acht dan zichzelf. Daarom geeft men God eer in aanbidding. Maar om dezelfde reden vraagt men van hem ook eventueel hulp. Te bekwamer tijd dan wel gunst in het algemeen. Of wat het maar is. Maar het is primair de erkenning van de eigen ondergeschiktheid. En dus dienstbaarheid. En daarom heeft het woord die betekenis ook in de praktijk. Hè? En dus nacht en dag zeer overvloedig biddende wil zeggen dat hij wel degelijk ook daaraan werkte. Om hun aangezicht, dat van de Thessalonicenzen, te mogen zien. Kortom, om hen weer te bezoeken eventueel en te voltooien, te volmaken hetgeen aan hun geloof nog ontbreekt. Niet dat hun geloof zoveel tekort schoot, maar geloof kan altijd verder gebouwd en gesterkt worden. Dat is de gedachte. En dan vers 11. Maar staat doch onze God en Vader zelf en onze Heere Jezus Christus. In de praktijk is dat er alles bij elkaar nog steeds maar één. Ja, wij zijn monotheïstisch, heb ik me laten vertellen. Wij geloven in één God, omdat de Bijbel dat leert. We zijn monotheïstisch en daar hou ik het dus maar op, hè. En dus onze God en Vader zelf en onze Heere Jezus Christus richtte onze weg tot u. Paulus zegt, ik hoop, want richten is aanvoegende wijs. En niet vragen aan mij, wat is aanvoegende wijs? Moet bij iemand anders wezen. Het is aanvoegende wijs. Dat wil zeggen, er wordt een wens uitgesproken. Zoals in Leven de Koningin. Doch onze God en Vader zelf, onze Heer Jezus Christus, richtte onze weg tot u. Dus ik hoop dat God onze weg die kant op richt. Ik weet niet of hij er ooit weer geweest is, maar in elk geval, het was zijn wens. En de Heere vermeerdere u, ook een wens. En maak u overvloedig. Want vermeerderen wil zeggen in de praktijk overvloedig worden, veel worden. Maak u overvloedig in de liefde jegens elkander. Dat heet elders Philadelphia. Dat wil zeggen broederlijke liefde. Liefde voor de broeders. De Heer vermeerder u en maak u overvloedig in de liefde. Het gaat nog steeds over die vrucht dus, hè. Vruchten der bekering waardig, alles. Vrucht van de geest is liefde jegens elkander en jegens allen, maar eerst jegens elkander, daarna ook voor degenen die buiten zijn, om zo te zeggen. Dat is de uitdrukking uit 4 vers 12, maar goed. De Heere vermeerder u, maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u. Let op, het is steeds van alle kanten. Wat de apostel beschrijft, hamert hij er dus in. Hè? Wij zijn één in Christus, aan elkaar verbonden. Wij leven in één grote christelijke gemeenschap. Namelijk in één algemene, heilige, christelijke kerk. Opdat hij uw harten, dat is de inwendige mens, het gemoed, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn. Dat is een term die we zojuist net vermeden hebben in Filippenzen, want daar kwamen we, Filippenzen 2, daar stond hij ook, maar ik heb hem net niet gelezen. Dat was een vers eerder dan waar wij waren. Je leest het ook in Efeze 5. Christus verzamelt zich een volk dat heilig en onberispelijk zou zijn, hè? En hier staat onberispelijk te zijn in heiligmaking. Maar dat is hetzelfde als heilig en onberispelijk. Alleen heilig wordt hier versterkt in het woord heiligmaking. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. In de eerste plaats, wij zouden onberispelijk zijn in heiligmaking. Dat is door de versterking van niet de buitenkant, maar de binnenkant, de harten. En vervolgens, heiligmaking wil zeggen toewijding aan de dienst aan God. Men is heilig als men God dient. Eigenlijk moet ik zeggen, men is heilig als men aan de dienst van God gewijd is. De bedoeling is dat men vervolgens ook dienovereenkomstig zou wandelen. En dat heet heilige wandel. En in het algemeen heiligmaking. En waar wij leren God te dienen in de eerste plaats en in de praktijk van ons leven is sprake van heiligmaking. Niet waar wij leren niet meer te zondigen. Dat is geen heiligmaking. Ik bedoel, dan kan je net zo goed doodgaan, dan zondig je ook niet meer. Dan is aftakeling gelijk een heiligmaking. Naarmate een mens aftakelt, kan hij minder, ook minder zondigen. Ja, toch? Tot sommige spijt, natuurlijk. Maar vooruit. Maar dat is niet heiligmaking. Heiligmaking is de Heer dienen. Dat is de ellende binnen het christendom altijd, dat men erop gericht is om zo netjes mogelijk te leven enzovoorts. En zo min mogelijk te zondigen of zoiets. Alsof dat God aangenaam zou zijn. Daar heeft de duivel ook wel belang bij, hoor. Dat we een beetje netjes leven in deze wereld. En vooral in de wereld. Maar de bedoeling is dat we de Heer zouden dienen. Dat heet heiligmaking. Dat kost tijd en geld. Dat is namelijk ons leven. En dat is de bedoeling. En bovendien, wij zullen daarvoor loon ontvangen. Namelijk voor wat de Heer in ons en door ons heeft kunnen doen. En daarom heet het om onberispelijk te zijn in heiligmaking. In de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Want in die toekomst van onze Heer Jezus Christus zullen wij daarvoor loon, kroon, een erfenis, hoe het maar heet, ontvangen. Zodat onze dienst aan hem meteen onze hoop, onze verwachting richt op zijn toekomst, op zijn wederkomst. En dan nog wat. Er staat in de toekomst, dat is dus dat woord parousia weer, hè. In de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. En die heiligen met wie hij verschijnt, zijn uiteraard degenen die deel hebben aan die heiligmaking eerder in dit vers. Dat zijn wij, de Heer komt namelijk met de zijnen. Het idee is niet maar wij gaan naar hem toe en daar ontvangen wij van hem loon. Het idee is, maar dat staat in 1 Thessalonicenzen 4 natuurlijk. Wij gaan naar hem toe en het loon bestaat zo pak een beetje daaruit dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Zeg maar, in en aan de wereld als zodanig. Het is één ding. En dat wordt in 1 Thessalonicenzen 4 beschreven. De opname van de gemeente brengt ons bij de Heer in de hemel. Daar ontvangen wij van hem loon, dat is zo. Maar dat heeft als consequentie dat wij verheerlijkt worden. Want het loon heet ook heerlijkheid. Een van de andere termen daarvoor. Maar die heerlijkheid betekent weinig. Als het niet geopenbaard zou worden, niet gezien zou kunnen worden of iets dergelijks. En dus leert de schrift ons dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is dat vers, het Colossense 3 vers 3, wat ik gemakshalve altijd maar citeer. Maar er moeten tientallen van die versen zijn trouwens. Maar daar staat er gewoon in lekker kort in één zin, hè. Wij zullen met hem geopenbaard worden. Als hij geopenbaard wordt, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik heb al vaker gezegd, en ik roep het nu ook maar vast weer, onze werkelijke toekomstverwachting is niet de opname van de gemeente. Dat hebben wij ervan gemaakt. Maar dat is niet onze toekomstverwachting. Onze werkelijke toekomstverwachting zou moeten zijn onze openbaring in heerlijkheid. Met Christus. Zo goed als de toekomstverwachting van Jezus van Nazareth niet maar was dat hij zou terugkeren naar waar hij tevoren was, zoals het heet bij gelegenheid. Het was niet zijn hemelvaart, het is zijn openbaring in heerlijkheid. Nou ja, goed, hij zit op die troon, maar zolang niemand daar wat van merkt, betekent dat ook nog niet zo heel veel. Juridisch misschien wel, dus voor juristen is het interessant. Maar voor boeren, burgers en buitenlui, praktische mensen zoals ik, betekent dat nou niks. Het komt pas als hij de volkeren aan zich zal onderwerpen in zijn wederkomst namelijk. En dat gaat gebeuren. En daar ziet hij naar uit en daar zien wij naar uit, uiteraard. Dat is ook onze toekomstverwachting. Kortom, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Heel de zin van ons leven nu is dat het ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid bewerkstelligd. Liet me er maar een te binnen schieten, hè? Een van die schriftplaatsen die daarover spreekt. En dat is dus waar het om gaat in onze levens. Het volgende vers zegt het ook. 4 vers 1. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt, want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, dubbele punt, uw heiligmaking. Dat wil zeggen, uw toewijding aan de Heer. En daarvoor zullen wij loon ontvangen in de toekomst, hetgeen beschreven wordt in dit volgende hoofdstuk. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor die rijkdom van uw genade, waardoor u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, waardoor u ons trekt uit een duistere en aan de ijdelheid onderworpen wereld, opdat wij in het licht zouden wandelen en niet ijdel, maar integendeel gewijd aan uw dienst. Wij danken u dat u ons niet alleen uw geest hebt gegeven, maar dat u ons ook met die geest wilt vullen. Opdat die geest in onze levens ook vrucht zou dragen. Opdat wij veranderd zouden worden naar uw beeld. En zelfs veranderd zouden worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Om deel te hebben aan de heerlijkheid van onze heiland straks in de toekomst. Wij danken u dat we deze dingen uit uw woord mogen leren. En dat we ook in de praktijk van het leven deze dingen ons eigen mogen maken. Opdat we ons altijd bewust zouden zijn wie wij in u geworden zijn. En ons niet zouden afvragen wat de mensen ervan vinden, maar wat u vindt van ons. Van onze handelwijze, van ons leven, van onze gerichtheid. En we danken u dat u daarover ook inderdaad uitspraak zult doen. En dat u voor ons een erfenis loon bewaart in de hemel, omdat u ons geroepen hebt tot die erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u daarom voor een zalige hoop die we hebben, ondanks alle omstandigheden in de wereld om ons heen. Wij danken u dat we mogen weten daar niet bij te behoren. En dat u ons daaruit getrokken hebt en dat niets ons uit uw hand kan rukken. En waar wij onze harten en levens voor u openstellen, u onze harten en levens zult vullen, opdat wij niet, zoals de wereld, aan de ijdelheid zouden onderworpen zijn, maar in tegendeel een zinvol bestaan en leven zouden hebben dat gewijd is aan uw welbehagelijke wil. Wees u daarom ons nabij, Vader, met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.